Welkom Loes. Loes zit bij mij aan de keukentafel en ik heb er eigenlijk ik heb een bericht van jou gezien op LinkedIn en zo ben ik bij jou in contact gekomen. En ik was geraakt door een post die jij had geplaatst en daarin vertelde je eigenlijk in één bericht, er stond enorm veel in, dat je vorig jaar geconfronteerd werd met borstkanker. Dat eigenlijk heel jouw leven een andere wending heeft gegeven daarna. En dat voor de borstkanker er ook een hele ingrijpende levensgebeurtenis had plaatsgevonden. En ik heb jou gevraagd van, zou je hier met mij over in gesprek willen gaan? En dat wilde jij, dus hier ben jij.
Ja.
Welkom.
Dank je.
Ja. Loes, als we kijken naar jouw leven voor de kanker in eerste instantie en dan misschien ook nog voor de scheiding, hè, waar ik net op doelde. Hoe zag jouw leven eruit, jouw alledaagse leven?
Standaard denk ik, 40 uur werken, dingen in het weekend plannen. 3 weken per jaar op vakantie, af en toe een weekje tussendoor. Ja, achteraf word je gewoon eigenlijk geleefd, dus.
Achteraf zeg je? Dus ja. Iets wat je toen niet, waar je niet nee, bewust van was?
Nee, want ja, ik werk al meer dan 40 jaar in loondienst. En ik ben dan ook van een generatie dat ze zeggen, je moet een vaste baan hebben, financiële zekerheid. Dus dat doe je.
Mm-hmm.
Je denkt er niet over na om zelf iets te gaan doen. Dus je wordt eigenlijk gewoon geleefd. Er is ook, als je 40 uur achter zo'n computer in zit en een loondienst werkt, merk je ook dat er gewoon geen ruimte is voor andere dingen. Dus achteraf gezien stomp je gewoon eigenlijk af.
Mm-hmm.
Tenminste in mijn geval.
Dat was bij jou zo.
Ja.
En het werk wat je deed, was dat wel iets wat je in principe wel leuk vond? Of?
Nou, daar ben ik eigenlijk in gerold. Ik heb als 17-jarige had ik heel graag de kraamhulp in willen gaan. Maar dat was toen zo'n overschot aan kraamhulpen dat ze toen gewoon alle wachtlijsten geschrapt hebben.
Ja.
Ja, dan ga je denken, wat ga ik nu doen? Nou, dan krijg je een vakantiebaantje en je rolt van het ene baantje naar het andere baantje. En op een gegeven moment kwam ik bij de verzekeringen terecht. En ik had zoiets van, ik ga me hier aan specialiseren. Niet omdat dat mijn droombaan was, maar ik had zoiets van, ja, als ik hier toch in blijf zitten, dan moet ik er ook iets meer van af weten.
Yeah.
Ja, en zo is dat. Ja, toen ben ik me daar gaan cursussen gaan volgen. En toen zat ik eerst bij een hele grote instantie, en daar kwam ik niet verder. Dus toen ben ik gaan solliciteren. Toen kwam ik bij een heel klein servicekantoor.
Yeah.
Waar ik eigenlijk ja, mijn eigen bedrijf onder een baas had, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
En ja, goed, dat is mijn expertise, hè, verzekeringen. Dus ja,
yeah.
Het is niet dat ik zeg, het is mijn. Daar heb ik bewust voor gekozen, dat niet.
Nee.
Maar ja, goed, ik vind het op zich wel leuk om te doen. Mm-hmm. Vooral het leukste vind ik eigenlijk gewoon het klantencontact.
Yeah.
Heel veel mensen interesseren zich niet voor de verzekeringen.
Mm-hmm.
En dan als je kunt adviseren dat ze toch zorgen dat ze en niet dubbel verzekerd zijn en ook voor goede premie en goede voorwaarden.
Yeah.
Ja, daar haal ik toch wel mijn voldoening uit. Ja.
Oké.
Ja.
Gelukkig. Hè?
Ja.
En als je dan nog even stilstaat, je zegt van ik leefde mijn leven eigenlijk. Hè? Het was standaard, zo noem jij het dan. Was er wel iets waar je toch stiekem naar verlangde, waar je wel eens over droomde, of dat je dacht, oh, dat zou ik zo graag willen, maar het kwam er niet van, of misschien durfde je niet, of
meer vrije tijd en reizen.
Meer vrije tijd en reizen.
Ja, ja. Ja. Ik merkte gewoon, ik heb dan nu 4 kleinkinderen, en ik merkte gewoon, vroeger toen mijn eigen kinderen klein waren, was ik ook altijd maar aan het werk. Ik was, dat zegt mijn dochter, ik was een echte workaholic. Dus ik heb eigenlijk best veel gemist van mijn eigen kinderen, weet je. Schoolreisje, ja, ik kon niet mee, want ik moest werken. Want ik denk, als ik niet ga werken, dan draait die zaak niet. Belachelijk achteraf.
Ja, ja.
En nu merk ik dat ik die fout niet meer wil maken met mijn kleinkinderen.
Ja.
Dus dat stak wel af en toe dan. als er dan iets was, ja, dan moest ik of verlof vragen op mijn werk. Of ja, alles maar in dat weekend proppen. Of niet mee kunnen gaan.
Ja.
Ja, en dan... dus ja, meer vrije tijd voor mijn...
Daar verlangde je
mijn
dan,
familie hè? Eigenlijk. Ja, en mijn ouders leven nog. Die zijn ook in de 90. Ja, die zag ik eigenlijk, dan mijn idee ook veel te weinig. Ik denk, dadelijk heb ik ze niet meer. Dan denk ik, dan had ik maar. Weet je, ik wil die spijt achteraf dan niet hebben.
Nee.
Dus daar, ja.
Mm-hmm.
Maar ja, toch nog steeds niet die stap durven te nemen. Nee. Om iets anders te gaan doen. Want mijn dochter al een paar keer gezegd, man, begin voor je eigen. Maar op de een of andere manier was ik er gewoon niet klaar voor. Maar het wrong waalde ja van binnen. Zo van, ja, nee.
Ja. Yeah. Yeah. En nou ja, hè, dus even heel kort beschrijf je nou hoe het allemaal was. Maar dan kwam er dus zo'n moment dat jij die diagnose kreeg. Wanneer was dat precies en hoe ging dat?
Nou, ik was op een gegeven moment in maart was ik naar de bus gegaan. Ik weet niet hoe ze dat
maart vorig
zeggen.
Jaar bedoel je? 2022?
Ja.
Ja.
En als vrouwen boven de 50 krijgen om de 2 jaar een oproep, dat ze moeten naar zo'n beurs gaan voor die borstkankeronderzoek.
Ja.
Nou, en ik was al een paar keer geweest, want ik ben 58. En iedere keer was dat goed. Dus je gaat naar die beurs en dan ga je doorwerken. En je denkt ook verder niet meer aan. Want, ja. Maar ja, toen kreeg ik een week daarna belde mijn huisarts. En ik had zoiets van, wat moet die nou weer? Ik heb normaal nooit contact met mijn huisarts. Ik kom dan nooit.
Nee.
En zegt hij, Loes, ze hebben iets gevonden bij jou op de foto. Houd maar rekening met het ergste.
Oh.
En ik had zoiets van, oh, het zal wel een ontstoken tallig klier zijn of weet ik wat. Ik had zoiets van, ja, ik ben er, ik ben niet, je kunt me niet gauw op de kast krijgen. Dus ik zeg, ja, goed, nou ja. Dan, ja... Dus ik had zoiets van, ja, dan maar moeten we verder gaan kijken. Dus de dag erna belde mijn huisarts weer. En zegt, ik heb voor jou maandag een afspraak ingepland op het ziekenhuis voor een nieuw onderzoek. Nou ja, oké. Dus ja, je gaat er naartoe. En je, nog iedere keer, want ik heb in het verleden meegemaakt met mijn moeder. En dan hadden ze ook iets gevonden. En er werd een tamtam omheen gemaakt, want dat was niet goed. En dat was ernstig. En dan bleek er achteraf helemaal niks aan de hand te zijn. Dus... ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon naar het ziekenhuis.
Dat was jouw voorbeeld, ja. Yeah.
Je zit nog altijd in die modus, mij gebeurt zoiets niet. Dat gebeurt bij andere vrouwen, maar mij gebeurt dat niet.
Yeah.
En ja, dan ga je naar het ziekenhuis. Ja, dan ga je weer met die borst, die plaat. Dat is, je weet zelf, het zijn geen prettige onderzoeken, maar goed. En... toen zei die verpleegkundige tegen mij van over bezet. En ze hadden van alles weggehaald, op kweek gezet. En ik, van die periode kan ik me vrij weinig herinneren. Op de een of andere manier heb ik dat gewoon geblokt. Maar ik weet dus wel, die verpleegkundige zei, ik bel jou morgen tussen 2 en 4. Dan weet ik of het goed of kwaadaardig is. Maar voor de verderas weet ik nog niks, want het moet een week op kweek staan. Maar ja, goed, de dag erna, ik had er helemaal niet meer aan gedacht dat... die verpleegkundige mij zou bellen. Dus om 3:50 ging de telefoon. Dus ze zei, ja, sorry, ik ben eigenlijk te laat. Ik had zoiets van, oh ja, je zou me bellen.
Ja.
En zegt ze, ik heb geen goed nieuws. Het is kwaadaardig. Ja, en toen moest ik wel even slikken. Toen had ik zoiets van, En toen had ik zoiets van, nee, ze hebben mijn gegevens verwisseld. Dat kan niet. Ze hebben zich vergist. Ja. Dus ik moest die week daarna op gesprek bij de oncoloog. Dat was ook een vrouw. Dus ik kom daar. Ik zeg tegen die oncoloog. Ik zeg, Esther, ik zeg, weet je zeker dat het van mij is? Zijn er niet de gegevens verwisseld? Nee, zegt ze. Het zijn echt jouw gegevens.
Ja,
ja, en toen viel het wel even zo van... poeh, ik heb borstkanker.
Ja?
Ja, toen...
Toen kwam die binnen.
Ja.
Ja.
Ja, toen... er was geen ontkennen meer mogelijk. Ik bedoel, het waren mijn gegevens. En de oncoloog bevestigde dus dat ik borstkanker had. Ik was er op tijd bij. Het was maar 8 millimeter. Dus het was gelukkig nog niet zo groot. Maar ik had wel gradatie 2 van de 3.
Oh ja.
Dus ja, dat was dus opereren. Mm-hmm. Ja. Dan krijg je dus een heel verhaal. borstbesparend, borstamputatie, wordt er bestraald, krijg je chemo. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen die moet je dan even allemaal gaan beslissen. Hè? Dus ik had echt zoiets van, mag ik bestralen of chemo? Kunnen we daarover beslissen als we na de operatie? Want ik had echt zoiets van, ja, je krijgt dan in één keer zoveel informatie. Gelukkig was mijn dochter bij me. Maar ik, wat er allemaal verteld is. Ze heeft, wat zij dus wel deed, die oncoloog, die deed dus heel veel uittekenen en opschrijven. Dat krijg je dan ook allemaal mee. En ze geeft ook allemaal uitleg bij. Dus dat je het terug thuis kunt kijken terug en lezen. En ze gaf ook aan, de betekenis van dit is dit. Dus dan kun je dat thuis eens even nog eens allemaal op je gemak nakijken. Je krijgt ook een hoop informatie mee. Dus het was veel.
Ja, dat snap ik. Ja. En ook snel, hè? Want je moest dus geopereerd worden, gaf je aan. En hoeveel tijd zat er dan tussen de diagnose en de operatie zelf?
Nou, de diagnose is eind maart geweest. En ik ben op 13 mei geopereerd.
Maar okay, dus een week
ik heb, ja, maar ik heb 6, het geluk 7. Gehad. Degene die die planningen maakte, die dame ken ik. Okay. Anders was het misschien pas september geweest.
Zo, ook daar.
Dus, ja, dus zij heeft er wel even mee geholpen dat ik toch vrij snel aan de beurt was. Ja.
Dus dat is eigenlijk best nog recent ook allemaal, hè?
Ja.
Toch? Dus nog een jaar geleden.
Ik loop nu pas bij. De wachttijden zijn vrij lang. Ik heb eerst hulp gehad op het ziekenhuis met maatschappelijk werk. Maar daar had ik niks mee.
Nee.
En ik ben nu 2 keer al bij een psychotherapeut geweest. Want de verpleegkundige... Ik had dus die gesprekken met die maatschappelijk werk. Heb ik toen opgezegd. En toen moest ik daarna op controle bij de verpleegkundige. Ja, dan zit je daar weer te janken, te huilen. En zegt ze tegen mij... Jij denkt als jij 1 goede dag hebt dat je alles kunt opzeggen. Maar je bent helemaal niet klaar. Jij hebt gewoon hulp nodig. Ik zeg, maar maatschappelijk werk. Ik zeg, daar heb ik niks mee.
Nee.
Die zegt, dan moeten we toch verder voor jou gaan kijken. Ja, en zo ben ik bij een psychotherapeute terechtgekomen. Ja, daar heb ik nu pas 2 gesprekken mee gehad. Dus afwachten.
Ja.
Maar het is ook... ik ben vorig jaar dan in mei geopereerd. Maar in augustus is mijn dochter met die 2 kleintjes in komen wonen. Dus herstellen.
Nee.
Je bent zo druk bezig met...
Toch weer aan het moederen dan.
Ja,
hè, denk
aan het zorgen.
Aan het oma.
Dat doe ik met alle liefde.
Ja.
Maar je merkt wel dat mijn eigen herstelproces, dat stagneert. Dus ik heb ook met de psychotherapeuten afgesproken van... We gaan echt pas aan het behandelplan beginnen. Als er voor jou rust en ruimte is. Ze zegt, en ik zie aan jou dat het er nu niet is. Dus we houden het gewoon bij een aantal praatsessies.
Ja.
En zodra je dochter en de kleintjes verhuisd zijn. Dan gaan we echt beginnen met
het
behandelplan.
Dieper.
Ja. Dus ja.
Ja. En als je zo terugkijkt, Loes. Hè, dan heb je van alles meegemaakt. In korte tijd, daaraan voorafgaand was ook al van alles gebeurd. Wat was voor jou de grootste uitdaging in dit hele verhaal, als ik het zo mag noemen? Wat vond je echt het meest moeilijk, het meest lastig?
Nou ja, je gaat van een 40-urige baan, kom je in één keer helemaal thuis te zitten. Dus je bent natuurlijk ook heel moe van de narcose, dus je slaapt ook veel. Maar ja, hoe ga je je tijd indelen? Want ik heb niet echt hobby's. Ja, daar heb ik nooit tijd voor gehad.
Nee.
Ja, dan zit je thuis. Ja, dan doe je in het begin heel veel tv kijken. Je kijkt eigenlijk de hele dag tv. Je ligt wat op die bank. En op een gegeven moment begint dat hier in je hoofd te malen. Dan ga je eigenlijk terugdenken, wat is met afgelopen jaar allemaal gebeurd? Verhuizing. Scheiding, borstkanker. En op een gegeven moment merk je ook dat je lichaam begint te werken. Hoe moet ik het zeggen? Als je heel druk bezig bent met van allerhande dingen, dan negeer je de signalen van je lichaam. En ik merkte dat ik heel vaak, als ik iets zag of iets hoorde of iets deed, dan kreeg ik daar een onderbuikgevoel bij. En dan was dat best een heel fijn gevoel in je onderbuik. En dan dacht ik van, dan had ik voor mijn eigen, ik ben op de goede weg. Ja. En ja, wat ik de laatste maanden ook heel veel ervaar. Ja, en heel veel mensen vinden dat een beetje zweverig. Maar ik zie vaker de getallen 11-11, 12-12.
Ja, de engelengetallen.
Ik had een paar weken geleden, had ik een weekend. Dus had ik echt, zoiets van, ja, je voelt je zo down en depressief. En op een gegeven moment, ik liep de slaapkamer in. En toen zag ik op een klok, 12-12. Ja, dan is dan voor mij een teken weer van, nee, ik kom hier wel uit. Je mag je een keer slecht voelen en je mag een keer depressief zijn en je mag een keer slechte gedachten hebben. Maar het hoort er ook bij het groeiproces. Dus ja, en ja goed, niet iedereen gelooft daarin. Ik wel.
In ieder geval hielp het jou. En het bood jou een ander perspectief, als ik het zo hoor.
Het geeft mij iedere keer weer een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Dat ik toch... kijk, toen ik de keuze maakte om te stoppen met mijn baan... Mm-hmm. Ja, dat was gewoon heerlijk. Dat had ik 40 uur opgegeven. Ik verdiende goed. Ik heb een eigen huis. En dat gaf ik in één keer allemaal op. Maar het voelde zo goed. Want ik zei laatst nog tegen mijn dochter... Ik zeg, ik verkoop nog liever mijn huis dan dat ik terug in loondienst ga.
Ja, ja.
Ik wil dat niet meer.
Nee.
Nou ga ik door de weekse dag of met mijn zussen naar de film. Want mijn oudste zus is dan gepensioneerd. En mijn andere zus die heeft ook haar eigen bedrijf. Dus die is ook eigen baas. Morgen vroeg, op een woensdagmorgen, ga ik naar mijn ouders toe. Ik ga met mijn dochter overdag shoppen als de kinderen op school zijn. Ja, dat zijn dingen die heb ik vroeger nooit kunnen doen. Dus dat geeft me zo
Dat is mooi. Lucht. Ik wil het even beschrijven wat ik zie. Want dus de anderen horen alleen jouw stem. Maar terwijl jij dit vertelt, jouw gezicht ontspant. Er komt meer een lach op je gezicht. Ja. En je ziet echt dat je... Nou ja, je bent gaan genieten.
Ja.
Hè? Wat je daarvoor blijkbaar jezelf minder gunde. Of ik wil het niet allemaal voor je invullen natuurlijk. Maar het was er een stuk minder in ieder geval.
Ja.
Ja, ja. En je zei net toen ik vroeg wat was voor jou het meest moeilijke. Heel even, als mensen denken wat hoor ik nu? We hebben hier een hond rondlopen en die heeft heel veel dorst nu. Dus af en toe hoor je wat hondengeluiden. het eigenlijk weer, je zei je werkte niet meer. Je zat in één keer thuis en je werd met jezelf geconfronteerd. En je kreeg ook minder fijne gedachten erbij. En dat was voor jou de grootste uitdaging? Was dat voor jou zwaarder dan het fysieke stuk, om het zo maar te zeggen?
Nou, lichamelijk heb ik... afkloppen, maar lichamelijk heb ik totaal geen klachten gehad. Ik heb geen pijn gehad. En ze zei ook, je moet oefenen met je arm, want je moet omhoog kunnen.
Ja.
Nergens last van gehad. Ja, je hebt wel wat steekjes en pijntjes. Maar niet dat ik beperkt werd in mijn doen en laten. In het begin moet je natuurlijk wel opletten. Want het is wond. Dus je moet natuurlijk wel even uitkijken wat je doet. Je mag niet te zwaar tillen. De normale dingen wat je niet mag doen na een operatie. Dus daar mag ik verder niks over. Daar heb ik niks over te klagen. Toen ik de diagnose borstkanker kreeg, ik was dan weer achteraf gezien zo'n trut dat ik tegen mijn baas zei van luister, ik ga opereren, herstellen en ik kom weer terug werken. Zo dacht ik erover. En dat was ook mijn intentie om dat te gaan doen. Hè? Want ik ben geen thuiszitter. Maar toen kwam ik dus in één keer thuis te zitten. Ja, dan begint er zoveel te... Ik heb mentaal best wel een klap gekregen. Ook natuurlijk door wat mijn ex-partner me geflikt heeft. Want dat komt natuurlijk ook allemaal naar boven. Want daar heb je ook geen tijd gehad om te verwerken.
Nee, dus dat kwam ook
Het kwam allemaal in één keer. En je borstkanker en je scheiding. En ik had zoiets van, wat is mijn godsnaam allemaal gebeurd. Dat is een proces wat op een gegeven moment aan de gang is gegaan. Toen ik dus thuis kwam te zitten... op een gegeven moment, dan moet je naar de arbodienst. Dat is normaal als je in loondienst werkt. Dan was afspraak. Ik had zoiets van, ik wil wel weer iets gaan doen. Nou, dan hadden we afgesproken, dan beginnen we met 6 uurtjes in de week. Dus op maandag, woensdag en vrijdag 2 uur per dag. Geen klantencontact, puur administratief.
Ja.
Want ik merkte gewoon, na 2 uur achter dat scherm had ik hoofdpijn. Concentratie was weg, mijn korte termijn geheugen was weg. Als mijn collega mij belde vandaag en hij vertelde iets, dan was ik dat de dag daarna gewoon compleet.
En dat kwam door kwijt. De chemo's, ja, door de behandelingen?
Ze zeggen wel, ja. Door de bestralingen, zeggen ze, en door de narcose, omdat je toch daar. Maar daar had ik gewoon heel veel last van. En ja, op het werk werd me ook heel veel dingen, dus ik mocht geen klantencontact meer. Dat vond ik eigenlijk het leukste. Ja, ik mocht wat simpele dingen doen. Ik had zoiets van. Ja, en toch weer op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 achter die computer. Ik merkte dat moeten begon steeds meer te wringen.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg ik dan te horen, mijn dochter die doet ook vaak adviesdagen in Amsterdam. En toen kreeg ik op het begin moment te horen, ja, als je kleindochter van school moet worden opgehaald en het is in jouw werkuren, moet je dochter dat maar zelf oplossen. En toen had ik zoiets van, prioriteit bij mij is nog altijd mijn kinderen, mijn kleinkinderen en niet mijn werk. Ja, en dan krijg je nog een aantal van dat. En dan op een gegeven moment had ik, ja, dan begint dat toch, die loyaliteit wordt steeds minder naar je werk toe. Je vindt het ook steeds minder leuk, want steeds meer dingen werden van me weggehouden.
Ja.
Op een gegeven moment ging mijn andere collega mij vertellen wat ik moest gaan doen. Daar was ik ook niet gewend en daar ben ik ook het type niet voor.
Nee.
En mijn dochter had al gezegd, mam, ga het voor je eigen beginnen. Ja, maar ja, wat? Ja, toen kwam het virtual assistant naar boven. Want ik merkte in mijn baan als loondienst, we hadden een aantal klussenbedrijven. Nou, dat zijn jongens met gouden handjes. Maar hun administratie, dat is gewoon
puinzool.
Toen had ik zoiets van, oh, ik ga dat doen. Ja, en ik werkte nog 6 uur per week. En toen kwam ik bij mijn baas na mijn vakantie, we hadden weer een gesprek, een plan van aanpak. Ja, dus ik zeg, ja, ik wil er wel uitbreiden naar 10 uur. Dus iedere dag 2 uurtjes, tijdelijk. Hoezo tijdelijk? Ja, ik zeg, ik ga mijn baan opzeggen. Want dan kun je vanaf volgende week ook 20 uur per week komen werken.
Oh, oké. Ja, dat kan ook natuurlijk.
Ja, heb ik ook gedaan. Het heeft me heel veel energie gekost. Maar ik had zoiets van, er zijn nog meer dingen.
Maar welk gevoel gaf, zonder even om de details in te gaan, maar welk gevoel gaf dat jou? Dat je zo.
Ik werd een beetje opstandig.
Ja.
Ik werd opstandig omdat iemand mij ging vertellen wat ik moest gaan doen. En ik was daar eigenlijk helemaal klaar mee.
Ja.
Ik had daar. Ik heb altijd voor het bedrijf klaargestaan. Het is ook qua groeiende geweest, qua dingen. En ja, dat je dan in één keer zo behandeld wordt. Ja. Ik heb hier niet om gevraagd.
Nee.
En ja. En ik wilde ook echt teruggaan naar mijn baan in 40 uur.
Dat was jouw intentie.
Dat was mijn intentie voor de operatie.
Ja.
Niet bedacht op wat het mentaal allemaal met me gedaan heeft. Dat ik op een gegeven moment, en dan een aantal opmerkingen, dat ik dacht van, ik ben hier helemaal klaar mee.
Ja.
Ik wil dit niet meer.
Mm-hmm.
En ik wil ook niet hebben dadelijk, stel dat de kanker terugkomt. Dan wil ik niet spijt hebben achteraf dat ik denk, had ik het toen maar gedaan.
Ja. Dus al met al heb je door de dingen die tegen zaten, heb je ergens ook, of het dan de moed was, dat durf ik niet in te vullen voor jou, maar in ieder geval heb je de stap kunnen zetten om meer te gaan genieten van je leven, om voor jezelf te beginnen.
Maar ook omdat mijn dochter, ja, die woonde bij mij in. Die is al 10 jaar zelfstandig onderneemster.
En
ik hielp haar al met haar financiën, e-mailbeheer. Dat deed ik al vanaf juni.
Yeah.
Ja, maar dat is dan gewoon tussendoor. En ik zag van, ja, mijn god, het stelt eigenlijk niks voor dat ondernemen. Nee. Ik bedoel, dat ik me daar altijd zo druk over heb gemaakt of bang voor ben geweest.
Je dus kent het ook niet, hè?
Nee, je kent het niet. Maar omdat ik zag hoe het ging bij mijn dochter, ja, dat was voor mij, plus alle andere dingen wat speelde. En toen ik eenmaal wist wat ik wilde gaan doen, Ja, dan was die knoop ook zo doorgehakt. Ja. Ja, en dat gaf echt zoiets van... Ja. Oh, rust, ja. Ruimte, lucht. Ja. Want ik ging de laatste keer ging ik op controle bij de arboarts.
Mm-hmm.
Dat was vlak. Ik heb mijn baan opgezegd per 1 december. En ik meen dat ik op 23 november het gesprek had bij de arbodienst. Dus ik kwam bij die man. Op zich had ik daar een goede klik mee. Hè, want dat is ook altijd maar de vraag. En toen vroeg hij, en hoe is het met je? Ik zeg, goed. Ja, zegt hij, hoezo? Ik zeg, ik heb mijn baan opgezegd. Goed, zo zei hij. Ja. Top.
Ja, ja.
Ik zeg, nee. Ik zeg, als ik denk eraan nog en denk om weer terug een loondienst te moeten gaan. En toen, mee dat ik dat zei, deed hij dus dit. Ik bracht hij zijn hand naar zijn keel. Zo. Ik zeg, ja. Dat zo is, voelt het.
Ja. Ja.
Nee, zegt hij, dan moet jij dat gaan doen zo.
Ja.
Dan heb ik alleen maar, zegt hij, chapeau.
Ja, fijn dus dat ook ondersteund werd dan.
Ik was toch, want je weet niet precies hoe de regels zijn als je ziek uit dienst gaat.
Mm-hmm.
Je loopt nog bij, ik bedoel, want Maar ik had zoiets van, ik ga me daar niet meer in verdiepen. Ik moet het gewoon doen.
Ja.
Ik ga gewoon stoppen. Ziek of niet ziek.
Mooi,
bedoel,
heel mooi. Ja, je had natuurlijk ook kunnen kiezen voor de veiligheid. Of eigenlijk misschien de schijnveiligheid. Hè? Wat veel zouden doen in jouw plaats,
denk ik. Ja, maar dat voelde niet goed.
Nee, goed. Maar dat jij hebt je gevoel durven volgen.
Ja. Nee, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Maar het idee dat ik weer een loondienst zou moeten gaan werken van 40 uur.
Ja.
Nee.
Benauwde je.
Oh, nou heel erg. Die deed dat ik stikte gewoon. Ja, ja dat gevoel is dan heel sterk.
Ja.
Kijk, en je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen met je bedrijf. Maar goed, ik heb zoiets van, het is altijd goed gekomen. En ik vertrouw op mijn eigen. Ik weet, ik ken mijn eigen expertise. Dit heeft allemaal zo moeten gebeuren dat ik nou zelfstandig ben. En dat komt goed.
Ja.
Ben ik heilig van overtuigd.
Ja.
Ja.
Mooi hoor. Hè? Ja. Mooi dat je het gedaan hebt. En dat het, want je bent nu een paar maanden voor jezelf.
Bij 1 december.
Ja, dat is echt heel recent allemaal. Ja. Nou, dan heb ik eigenlijk een van jouw eerste berichten gezien achteraf.
Ja.
Dat wist ik toen niet. Maar dat viel me wel. Ik las daar een kracht doorheen. En ik was heel benieuwd naar waar dat dan vandaan kwam. Maar dat begin ik nu wel een beetje te voelen, zeg maar.
Ja.
En als je dan terugkijkt zo op die hele periode, hè, van dat, misschien zit je er zelfs nog een stukje in. Dus het kan ook zijn dat je dat overzicht of inzicht nog niet hebt. Maar wat heb je daar nou echt van geleerd? Dat je denkt van, het heeft me veel gekost. Ik heb moeten knokken, hè, bepaalde dingen misschien. Maar wat heb je daar als een soort schat uit meegenomen? Wat is jouw grootste inzicht?
Luister naar je eigen. Luister naar je gevoel.
Mm-hmm.
Laat je niet te zeer leiden door anderen. Want moet ik dat zeggen? Je eigen gevoel, je eigen intuïtie, die klopt altijd. Hè? Ook als moeder weet je gewoon dat er iets met je kinderen is. Dat is gewoon een moederintuïtie.
Yeah.
En ik merk nu mijn eigen gevoel en mijn eigen intuïtie. Als ik iets moet doen of ik wil gaan doen, dan kijk ik van, voelt het goed? Voelt het niet goed? Wil ik het? Want dat is ook maar de vraag. Hè?
Mm-hmm.
Wil ik het niet? En dat is wat ik vroeger nooit deed.
Yeah.
Ik deed dat dan. Ik zei dan ja om anderen te pleasen.
Ja.
En nou zeg ik vaker nee tegen anderen, want dan zeg ik ja tegen mijn eigen.
Ja.
Ik was toevallig laatst bij de psychotherapeuten en dan krijg je zo'n vragenlijst en daar stond er zo'n vraag bij. Ik weet niet meer precies, vind je jezelf belangrijk of zoiets? Mm-hmm. En toen had ik zoiets van, ik zeg tegen haar, ik zeg nou zeg ik ja.
Mm-hmm.
Ik zeg vroeger, als je me dat vorig jaar had gevraagd, was het nee. Ik zeg maar nou zet ik mezelf eens op de eerste plek.
Oh, prachtig.
Ja.
Heel mooi. Dat vind ik wel een hele mooie om mee af te sluiten, Loes.
Ja, het is jammer dat je daar 58 jaar over doet, hè?
Wat heet? Sommigen komen er nooit aan toe in hun leven. En hebben, als je er al in gelooft, hè, maar hebben weet ik hoeveel levens nodig om zover te komen. Dus, en je hebt nog een heel veel voor je als het goed is.
Ja, als ik zo oud was als mijn ouders, heb ik nog 40 jaar
te gaan. Nou, dat bedoel ik. Dus dan ben je net over de helft. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Loes, voor dit mooie gesprek. En dan wil ik dit gesprek afronden. Mocht je er meer over willen weten, kijk even op mijn website. Mocht je meer over Loes willen weten, kijk even op haar website. Je mag hem even noemen, Loes, als je wil.
www.loesdewet.nl
Oké. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.